Curtis Bruckner.
Ja, we hebben daar een beetje over gepraat. En ik dacht, ja, ik vind het prachtig om dit te mogen doen. Ook omdat het tussen al dat repeteren en concerten doen door een keer een soort halt is waar ik zo'n beetje alleen maar moet nadenken over bepaalde dingen. Dan dacht ik, waarover zou ik eventueel willen spreken? Bruckner natuurlijk, omdat dat mijn lievelingscomponist
al zo
is
lang,
misschien.
Hè?
En al lang, ja. Maar dan dacht ik in een tweede fase, aangezien er geen muziek wordt gehoord hier, u speelt geen muziek af tijdens deze uitzending, ik denk dat een groot deel van het publiek misschien Bruckner niet kent. Wel, dan ga ik het toch doen, omdat, al was het maar als er 10 mensen Bruckner niet zouden kennen en zeggen, tja, ik zou toch misschien een keer moeten luisteren, dan is mijn doel bereikt. Want inderdaad ben ik al zeer lang gefascineerd door Bruckner. Ik ben in Gent geboren en in Gent is er natuurlijk de Sint-Baafskathedraal. En daar organiseerde het Festival van Vlaanderen met Jan Briers, de vader, het Festival van Vlaanderen in de jaren 70, denk ik, of gedurende lange tijd. En het hoogtepunt, of een van de hoogtepunten van het festival, was dat het Concertgebouw Amsterdam, in die toch prachtige kathedraal, Bruckner kwam spelen, onder de leiding van onder andere Haitink. Ik heb horen zeggen dat hij gestopt is met dirigeren. Ja. Maar dat was natuurlijk, en is nog altijd, aangezien hij nog leeft, een van de grote dirigenten van de 20e eeuw. Dus wat een voorrecht voor dat publiek in Gent om dat te mogen meemaken. Dat was ook de bedoeling van Jan Briers om in Vlaanderen ook topmuziek te brengen. Ja. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor. Want voor mij heeft dat mijn leven bepaald, juist door die uitvoeringen. Mijn moeder was een goede pianiste en met haar ging ik naar concerten. En onder andere naar die Bruckner-uitvoeringen. En ik was misschien maar 10, 11 jaar, maar dat heeft mij ongelooflijke indruk op mij gemaakt. En ik denk dat dat niet zoveel voorkomt, kleine jongetjes die van Bruckner houden. Maar ik vond dat overweldigend. En dat heeft een tamelijk grote rol gespeeld in mijn beslissing later om toch alleen maar muziek te doen. Want ik heb ook andere dingen gedaan. En het is nu een hele eer dat ik nu tamelijk regelmatig zelf voor het Concertgebouw mag staan. En een soort cyclus, laten we zeggen. Maar toen, als 11-jarig jongetje, wist ik natuurlijk niet waarom dat zo overweldigend was. Waarschijnlijk als kind zijt je dan voornamelijk getroffen, alleen al door de klankmassa, want soms kan Bruckner
het overspoelt u helemaal.
Het overspoelt u. Tussen haakjes, men heeft altijd dat beeld van Bruckner, dat het zeer luid is en krachtig. En Bruckner is helaas door het nazi-regime ontvoerd als soort embleem, een van de artistieke emblemen van nazisme, omdat een deel van zijn muziek inderdaad zeer overweldigend, krachtig, Duits in die zin, kan zijn. Maar ik denk dat 80% van de muziek van Bruckner is piano pianissimo en Schubertiaanse melancholie. Het omgekeerde, hij is ontvoerd en verkracht in feite. Maar dat is iets anders, ook door de dirigenten die hem dan op die manier zijn gaan uitvoeren. Maar nogmaals, als kind zag ik die klank, weelde is een, niet het goede woord, kracht toch wel. Zoals ik als kind ook naar de Matthäus Passie luisterde. En hetgeen mij het meest trof toen, was misschien wel zin blitzen, zin tonner, weet u, wanneer het onweer uitbreekt. En dan maakt de muziek ook veel, kinderen houden daarvan. Maar dan achteraf gezien ben ik hem blijven volgen, Bruckner. Ik bedoel, luisteren, lezen. En op een bepaald moment ook gaan uitvoeren. En opnemen zelfs. Wel nu, voor mij is dat de beste muziek die er is. Maar dat is dom om zo te zeggen. Want ik heb natuurlijk ook Mozart, Beethoven en zoveel andere. Maar laten we zeggen, la quintessence, zeggen ze in Frans. En ik zou niet onmiddellijk weten. Ik ben, hoe noemt het in het Vlaams?
De quintessence.
Zegt men dat? Ah, ja, dan de quintessence. Ja, ik ben zo'n beetje in twee talen opgevoed en sommige woorden komen mij eerder.
Het was uw moeder,
Frans binnen.
Uw moeder die ook in het Frans was opgevoed, langs uw
ja,
moeder
dan? Ja, dat was zo'n typisch Vlaamse situatie. Ja. Maar nu spreken we over iets anders dan Broekter, maar... ja. Nee, dat... Mijn vader kwam uit een volksgezin en mijn moeder eerder uit de burgerij. En in de, ja, u weet dat wel, in die tijd, in die, voor de Tweede Wereldoorlog en daarna nog, sprak een deel van de Gentse bourgeoisie, burgerij, dus Frans. Mijn zusters zijn in het Frans opgevoed, met de bedoeling dat ze een goed huwelijk zouden kunnen aangaan met, enfin, totaal belachelijk uit die tijd, maar... En ik zelf ben eerder in het Nederlands opgevoed op school en thuis aan tafel spraken wij door elkaar twee talen. Dus net als in Warschau in de 19e eeuw. Mijn ouders spraken met mij Vlaams, niet Nederlands, maar een soort Vlaamse, nogal dialectaal gekleurd trouwens, Gents. En met mijn zuster Frans, maar dus ik ben, bon. Maar waarom vertel ik dat?
Vandaar de quintessens.
Ah, van quintessens, ja. Ik wist niet eens dat bestond in het Vlaams. Wel, omdat, en nu zou ik dus een uur kunnen praten daarover, en, maar ik ga hier geen muziekles beginnen geven, maar laten we zeggen, de westerse muziek, dus de muziek van Europa, is op een bepaald moment, enfin, in het begin was muziek in de middeleeuwen een soort architecturaal juweel in klanken ter ere gods. Mm-hmm. Ik spreek over de... Niet over volksmuziek en dansmuziek natuurlijk, maar dat was toen religieuze muziek. Met een tekst, bijvoorbeeld een mistekst. Maar die tekst, de bedoeling van de muziek was oorspronkelijk niet die tekst te verklanken om hem goed uit te beelden. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Het was, die tekst was een pretekst, terug Frans, sorry, een voorwendsel.
Ja.
En daarop maakten de componisten van voor de 15e, 16e eeuw klankjuwelen, bij wijze van spreken. Daarna... In het kader van de contrareformatie is de muziek door de kerk aangewend om een bepaalde boodschap over te brengen, om de mensen te overtuigen van die of geen of van een boodschap. En dan is de muziek in feite ontvoerd door de tekst, misschien komen we daar nog op terug, met andere letters.
En, prima la musica e poi le parole.
Dat is dan in de tijd van Monteverdi, ja. Maar, en tekst gaat gepaard met emoties in de primaire zin van het woord, namelijk angst, verdriet, woede. Mm-hmm. Dat zijn dan de opera's enzovoort. En onze westerse muziek, de klassieke muziek, is progressief ontvoerd door die wereld van woord en emotie. Maar in de grond gaat muziek niet over het woord en over de muziek zelf. Gaat niet over het woord en ook niet over de daarbij behorende emoties. Maar over, en dat is juist het mooie, over niets. Daar kunnen we ook op terugkomen misschien op, met andere letters. Maar wel nu, Bruckner, dikwijls zegt men, het is een soort meteoriet uit de middeleeuwen. Namelijk die voor... textuele muziek, om het zo maar te zeggen, die gestrand is of gevallen in de 19e eeuw. Want hij maakt nog steeds muziek die voornamelijk en in feite alleen maar klankenarchitectuur is. Mm-hmm. Natuurlijk heeft hij geprobeerd om zijn muziek te verkopen, want hij had in zekere zin een... Hij voelde zich zeer onzeker. Ik vind het een zeer fantastisch personage. Een van de krachtigste figuren uit onze... Mm-hmm. muziekgeschiedenis en zelfs geschiedenis, maar wel zeer onzeker, niet van zichzelf overtuigd, zonder succes in feite. Hij moest vechten, enfin, gedeeltelijk. En dan heeft hij om zijn symfonieën, want hij heeft in feite alleen maar symfonieën geschreven, om kort te gaan, om die te verkopen in Wenen van zijn tijd, heeft hij daar programma's bij, hij heeft programma's voorzien. Voor die symfonie zijn het de middeleeuwse ridders die terugkeren naar hun kasteel enzovoort. Maar hij vond dat zelf onzin. Want namelijk, zijn muziek gaat over niks. Zijn muziek gaat over niks. Gaat over klanken, architectuur, zoals u wolken kunt zien voorbijdrijven. Maar voor mij is dat natuurlijk het sterkste in de muziek. Want zelfs klankmuziek van Bach bijvoorbeeld, tekstmuziek bij uitstek van Bach, heeft onderliggend natuurlijk ook die... En in het geval van Bach eminente architecturale kwaliteiten. En architecturaal nu voor niet-muziek beoefenaars of mm-hmm. kenners. Wel, iedereen weet natuurlijk wat een melodie is. En de architectuur bestaat in het contrapunt. En dat betekent op één melodie een tweede schrijven, een derde, die, een vierde tot veel. En die melodieën met elkaar op een zeer ingenieuze manier te verstrengelen, zodanig dat ze samen kunnen klinken en toch autonoom zijn. Mm-hmm. Daarbij komt natuurlijk ook de harmonie, dus de samenklank die rijker en rijker wordt en leidt tot Debussy en dan Schoenberg en zo verder. En daarna hebt u ook nog het instrumentale kleedje, mm-hmm. want waar ik het over heb is totaal abstract. Dat kan ook op gewoon allemaal blokfluiten, dan blijft het nog Bach, voor zover het de register toelaat. Maar natuurlijk, later komt daar ook meer en meer de rijkdom van de orchestratie, noemt dat dan. Namelijk dat bepaalde stemmen door bepaalde instrumenten worden gespeeld, mm-hmm. enzovoort. Maar Bruckner, om terug te komen op hem, is de kindessent, zegt u, van, zoals ook Ockeghem, Obrecht, Josquin Desprez, dus componisten uit die tijd. Mm-hmm. Hij grijpt daarnaar terug, bewust of onbewust, maar bewust in feite. Want onlangs hebben we een serie gedaan met een van zijn missen. Want hij heeft niet alleen symfonie geschreven, ook mm-hmm. één pianosonate, één strijkquintet. En dan natuurlijk ook missen, omdat hij in dienst was van de kerk op een bepaald moment. Wel, één van die missen hebben we onlangs uitgevoerd en opgenomen, is geïnspireerd op Palestrina, dus een componist uit de Renaissance. Dus Bruckner verbindt ook onze hele muziekgeschiedenis, mm-hmm. want tegelijkertijd is zijn muziek geschreven, om kort te gaan, in de jaren 1870 of zo, of natuurlijk over een langere periode, maar dat
tweede helft van
tijdens het moment, soms, ik heb net een tournee gedaan met de Tweede Symfonie, dus een van mijn eerste. Het is niet de tweede, want het is ingewikkeld. Ja, het was eerst die nulte dan de. Het heeft trouwens geen enkel belang. Maar dat klinkt bij wijze van spreken soms als 20e eeuwse hedendaagse muziek. Dus hij verbindt de hedendaagse muziek met de middeleeuwse muziek. Mm-hmm. En
u houdt heel erg van zijn adagio's. Van zijn adagio's. Denk zijn trage delen.
Ja,
bijvoorbeeld het trage deel uit de zevende.
Maar zelfs al, het trage deel van de tweede is een van de mooiste. En, want Bruckner was een. U weet, ik heb ook geneeskunde en psychiatrie gestudeerd. Ik ben geen psychiater, want ik denk dat je psychiater wordt. Eens dat je het vak 10 jaar hebt uitgevoerd, ik heb het alleen maar een beetje aan de universiteit gestudeerd. Maar toch, het blijft me interesseren. En als ik één boekje nog later zou willen schrijven, is het over de persoonlijkheid van Bruckner. Mm-hmm. Die boekjes bestaan, voor zover ik weet, niet zozeer. Want ik denk dat hij licht autistische trekken had. Hij had, u weet, er zijn zo filmpjes terug op YouTube, waar een autistisch jongetje van 14 of zo, Engels, laat hem met een helikopter boven het parlement van Londen vliegen. Snel. Hij gaat naar huis, het tekent helemaal uit.
Mm-hmm, ja.
Hitler, die ook fascineert me, ik heb wel 50 boeken over Hitler, die kon de hele ring van Wenen uit zijn hoofd tekenen. Niet dat ik bewondering heb voor Hitler, maar het was wel een enigszins gestoord iemand. En Bruckner had ook een fenomenale.
Het telde
geheugen.
Ook alles, hè? Het telde
bijvoorbeeld,
alles.
Hij schreef zijn symfonie door eerste gewone maten. U weet, muziek wordt geschreven in stukjes maten. En hij tekende eerst het verloop van iemand, dus 1, 2, 3 enzovoort. En dan vulde hij dat in met muziek. Hij was ook, bijvoorbeeld, als hij voorbij daken liep in Wenen, want er zijn nog wat daken in Wenen, kon hij het niet laten van te schatten hoeveel pannen. En hij kon gissen op de pan na hoeveel erop lagen. Dat soort, Mozart had dat ook, zijn laatste symfonieën had hij in zijn kop en moest alleen zijn opschrijven. Mm. Kunt u zich voor, de Jupiter-symfonie is ook zo'n krachttoer, de laatste beweging van contrapunt. Hij had dat gewoon in zijn hoofd en schreef dat
neer. Zijn genialiteit dat tot en met.
Mag ook. Die mensen hadden supranormale niet bovenmenselijke, want het waren menselijke, maar ja, ik heb onlangs een film gezien van, ik kijk in vliegtuigen al veel op, een vrouw die de cijfers van het getal pi tot 40.000 cijfers na uit het hoofd kan zeggen. Dus er zijn mensen met, en die mensen zijn al dikwijls een beetje gestoord ook, en meestal gaat die gave die ze hebben gepaard met het feit dat ze niet normaal kunnen leven, gestoord zijn gewoon, maar niet altijd. Bruckner was een beetje gestoord in het dagelijkse leven, omdat hij dus geboren is ergens in Noord-Oostenrijk in een dorp, nooit fatsoenlijk Duits of Oostenrijks heeft kunnen spreken, maar enkel dialect, in zijn bibliotheek, voor zover men van een bibliotheek kan spreken, anders dan Hugo Wolf, die een intellectueel was, dan natuurlijk Mendelssohn met een zeer rijke cultuur enzovoort. Beethoven ook had een tamelijk rijke literaire cultuur en filosofische cultuur. Maar Bruckner had alleen maar twee boekjes bij hem thuis. Robinson Crusoe en dan boeken over de Noordpool, want dat fascineerde hem. Bij hem thuis waren maar op zijn bureel stond enkel een afbeelding van de maagd Maria en een foto die ik heb, enfin, ik heb de originele foto niet, maar die ik ken, van zijn moeder op haar doodsbed. Ik bedoel, toch, dan zou hij vandaag er in het gevangen zitten, want het is toch eigenaardig dat al die grote Duitse componisten, namelijk niet Bach, hè, maar van de romantiek, dus Schubert, Wolf, Schumann en dan ook Bruckner, met vrouwen, totaal mysterie. En ook in het geval van Bruckner is zij nooit getrouwd geweest, wat geen afwijking hoeft te zijn natuurlijk. Maar,
eeuwig verliefd wel, op jonge meisjes, hè?
Ja, hij gaf les aan, niet universiteit, maar in een school waar meisjes pianoles kwamen volgen. Hij moet die lastig hebben gevallen, maar kleine meisjes. En vandaag zou hij in een bak zitten. Maar ik denk dat bijna alle grote componisten zullen tegenwoordig in het gevangen zitten, om een of andere reden. Omdat die allemaal mensen waren. Want ik vind dat we...
Maar wel voer voor psychiaters. Wel eigenlijk.
Ja, hè? Maar u ook hoor, en ik ook. We zijn allemaal mensen, hè. Maar ja, het is wel, maar het is toch wel fascinerend.
Maar die biografie interesseert u ook, de biografie van componisten?
Ja, niet zozeer, laten we zeggen, het is zelden zo, of denk ik bijna nooit, dat dat gebeurtenissen in het leven van een componist, of denk ik van trouwens om teven welke artiest ook schilders weet, maar toch voornamelijk bij componisten is er gewoon volgens mij geen enkel verband.
Nee.
Mozart schreef de vrolijkste muziek op de tragischste momenten. Van Bach kun je gewoon, het enige wat zijn muziek kracht geeft is zijn geloof. Het is niet dat je, oh, Bach was gelukkig dan, want dat heeft gewoon, en zelfs van Bruckner, ik trouwens, van Bruckner, voor Schumann ken ik tamelijk goed. In die zin dat ik ook alle muziek van Schumann heb gehoord, denk ik, ongeveer een stukje op piano gespeeld en dan liederen een beetje begeleid en dan alle symfonieën twee keer opgenomen en de oratoria. Ik heb zo een soort gezamtblik van wat hij gemaakt heeft. Maar Schumann heeft ook veel geschreven, dus over muziek, kritieken en zeer vele, want Schumann heeft getwijfeld, ga ik nu componist worden of juist schrijver? Ja. En dus je kunt zeer veel te weten komen over Schumann door zijn muziek, die in feite dichter bij zijn leven ligt dan de muziek van Bruckner bij het leven van Bruckner. En ten tweede, als u leest wat hij geschreven heeft. Dus ik zie Schumann wel een beetje voor mij. Die was ook gestoord, laten we zeggen, neurotisch. Ik heb boeken gelezen waarom men zegt dat hij schizofreen is. Natuurlijk totale onzin.
Iemand die in de Rijn springt, ja.
Ja.
Om maar iets te zeggen.
Ik heb soms ook goesting om in de Schelde te springen. Hij heeft het dan een keer gedaan. Maar natuurlijk, het ging met haar. Hij was tamelijk neurotisch. En dan de vraag is, maar nu zijn we voor Schumann bezig. Waarom is hij nu gestorven? Waarschijnlijk aan syfilis. Syfilis was de AIDS van nu. Was toen syfilis. Ja. En, maar Het is niet dat ik hoop door Overbroek er te lezen dat ik zijn muziek beter ga begrijpen. Want ten eerste valt er weinig te lezen over zijn leven. Ik bedoel, hij heeft feiten alleen maar gecomponeerd en op zijn kamer gezeten en gedanst. Hij danst, wat zeer eigenaardig is. Hij danste zeer graag. Ik bedoel, waarom is dat eigenaardig? Men stelt zich zo'n soort mystiek, mythische man voor. En ook, zoals hij eruit zag, denkt hij niet direct...
Zeer bescheiden en verlegen. Ja.
Zeer gecomplexeerd, zou ik tegenwoordig zeggen. Maar ik heb ook een foto van Broek nog op een springplank in een zwembad, wat nog eigenaardig is. Maar ik bedoel, het is gewoon om, als je van de muziek van iemand houdt, dan wil je gewoon iets weten over die persoon en in die zin. Maar er is niks dat u toelaat zijn muziek beter uit te voeren, denk ik.
Zeg, voor die 10 mensen die misschien nu zeggen, ik wil eens iets horen van Bruckner, wat raadt u hen dan aan om mee te beginnen?
Wel, dat is een moeilijke vraag. Want bijvoorbeeld in het geval van Mozart zou je kunnen zeggen, luister eens naar de kleine nachtmuziek en luister eens naar niet te moeilijke pianosonates. Hetzelfde bij Beethoven is. Maar bij Bruckner is alles meteen... Ik bedoel, ik zou vooral niet aanraden naar die missen te luisteren. Nee. Want de symfonieën toch zijn veel beter dan de missen. En de missen, nogmaals, is religieuze muziek die soms en dikwijls zeer mooie muziek is. Maar het probleem is, er is niet in het begin gemakkelijke Bruckner-symfonieën. Er zijn geen gemakkelijke Bruckner-symfonieën. En later, integendeel, de eerste symfonieën, hij heeft zichzelf pas gevonden vanaf de derde, vierde symfonie. En dan wordt het steeds mooier. Dus in feite zou je moeten zeggen aan de mensen, luister vooral niet op plaat. Tenzij naar de mijne. Nee, ik zeg ze beleggen. Nee, ik bedoel... Want die muziek moet in feite... Aan de muziek in het algemeen is er ook een tribaal kantje. In het geval van pop, jeugdmuziek, weet niet precies de juiste term. Ziet je natuurlijk die festivals waar 10.000 jongeren... Daar is de muziek een middel zoals in een, om samen in een soort roes te komen. En de kwaliteit van de muziek is in feite bijna bijzaak. Soms is die goed, soms zeer slecht. Maar ook in het geval van klassieke muziek, wij die allemaal rationeel zijn, of denken te zijn, in onze huidige tijd, maar en niet geloven in magie, maar legt u mij eens uit, in het Concertgebouw Amsterdam, mooi gebouw natuurlijk, prachtige akoestiek, waar alleen maar meestal goede orkesten spelen, en als u geluk hebt, is het Concertgebouw zelf, als die onder leiding van Haitink een trage beweging van Bruckner, neem nu de 7, of dat duurt soms 20 minuten.
20, ja.
Dan zitten 2600 man, of zoiets wat erin kan, gebiologeerd te luisteren. Legt mij, wie kan dat uitleggen wat daar precies gebeurt? Maar waarom vertel ik dit nu weer? Wat de vraag was... wat zou u aanraden? Wel naar zo'n concert gaan. Op een goede plaats. Maar alle plaatsen zijn goed in het Concertgebouw. Mm-hmm. Ik bedoel, misschien beter op balkon vooraan. En dan drink tevoren een beetje poire. Of iets anders. Ga weg van het dagelijkse leven. En maak dit mee. Als u muzikaal bent, want ik denk dat helaas slechts de helft van de mensen muzikaal zijn. Nee, ik ben een beetje fatalistisch, maar volgens mij, muzikaliteit, dat bestaat en dat heeft men of heeft men niet. Mm-hmm. Misschien in een bepaalde mate, of natuurlijk, dat zijn mensen die uiterst muzikaal zijn, Mozart, en er zijn mensen die een beetje muzikaal zijn, maar er zijn ook mensen die amuzikaal zijn. Dat is geen fatum, dat is gewoon een realiteit. Zoals ik... Ik hou van schilderkunst enzovoort, maar ik ben totaal onbegaafd sinds kind om te tekenen. Als ik een fiets teken, denkt u dat het een huis is en omgekeerd. Dus het is een gave. Dus mensen die natuurlijk niet muzikaal zijn, die kunnen een beetje poire drinken en daar zitten en zich vervelen.
En hopen
maar
dat
mensen
de
die waarin de kiem zit, dan kan die bloem openkomen. Ja. En dat moet men dan, want dat is iets... daar ook lang kunnen over praten. Zowel om te kijken, denk ik, als ook om te luisteren. is het iets wat men moet leren, zoals zwemmen of fietsen. Men kan, iedereen kan virtueel zwemmen, ongeveer. Maar om goed te zwemmen, moet je leren zwemmen. En moet je, je moet ook leren luisteren. En dat is iets tragisch in onze maatschappij. Dat op school, ik ben bij de Jezuïten naar school geweest. En we zullen het er later over hebben bij de letter J. Maar één voordeel was daar dat we moesten dagelijks naar de mis. En er was een koor, zoals in Oxford vandaag nog. Mm-hmm. En elke dag repeteerde ik een uur of zong ik met dat koor. En toevallig was de leider van dat koor pater Frans Boon. Ik breng hem hulde, maar hij is ook overleden. De zoon van de directeur van de BRT. Maar die had ook een diploma Orgeland Conservatorium. Dus die deed ons Palestrina zingen. En dat was een school. Ik bedoel, een opleiding in muziek, bijna even sterk als die ik kreeg op het conservatorium. En dus ik was in staat om te luisteren. En dat heeft men allemaal afgeschaft, geloof ik. En de mensen kunnen dus niet meer luisteren, zoals ze niet meer kunnen. Als je nooit zwemt, kun je niet zwemmen. En dus mensen die geen opleiding krijgen als kind in de muziektaal, kunnen ook niet luisteren. En om de zalen vol te krijgen, moet je meer en meer marketing en het inpakken en zangeressen met een groot décolleté. Ja. En ja, maar ik bedoel, ik lach niet. Het staat zo op de covers van de plaat. Ja. En dus daar zou er is een klimaaturgentie, maar ook een cultuururgentie, zou ik zeggen. Mm-hmm. Want voilà, maar dat is eventjes tussendoor.
Maar in elk geval, net zoals u in Sint-Baafs geraakt werd door Boekner,
wel ja, ik had een moeder die thuis piano speelde. Ja. Op school zong ik elke dag. Dus ik ging ook nog naar het conservatorium vanaf de leeftijd van 8 jaar.
Ja, dat kon toen, toen kon dat nog. Hè?
Ja, ik had mijn prijs, eerste prijs noemde dat, notenleer toen ik 12 was. Toen kon ik dingen die ik nu niet meer zou kunnen, denk ik. Maar dat moet je leren.
Ja, ja. Dus de live beleving, dat is eigenlijk de live beleving in de concertzaal,
en
dat is de beste
manier.
Dan
is muziek iets dat je idealitair zelf moet doen. Tegenwoordig om die vervreemding van de kinderen met muziek weg te werken, organiseren vele orkesten sessies waarbij kleuters eventjes naar de repetitie komen luisteren. Waarschijnlijk krijgen die een kleine inleiding door een lerares of een leraar. Dat zijn alleen maar nog leraressen, heb ik gelezen. Maar dat is goed, maar 10 keer beter is die kinderen op zelf. Op vuilbakken te leren trommelen of te leren zingen. Het is mij overkomen dat ik in bepaalde orkesten, die ik niet ga noemen, werken van Schoenberg repeteerde. En toen om het kwartier komen zo kindjes van 5 en gaan dan naar. Als je kinderen wilt degoteren van muziek, moet je het zo doen. Ja. Dus de enige manier is elke dag op school muziek maken, of tenminste een paar keer per week en zo verder. Ja. Echt waar.
Waar Bruckner ons allemaal naartoe leidt.
Alsjeblieft.
Waar Bruckner ons allemaal naartoe leidt. tot het onderwijs van
vandaag. In
essentie
wil ik zeggen dat het de puurste muziek is, laten we zeggen. Zoals ook, maar we zouden dat ook kunnen zeggen van Josquin des Prez, dus een paar eeuwen vroeger. Maar onze andere muziek is een beetje gepollueerd, maar nu, dat is nu zeg ik, negatief, door tekst, door emotie. Dat heeft niks met muziek te maken.
Ja, fijn. Bruckner.